We openen het woord van God vanmiddag in het evangelie naar Johannes. Zo wordt dat dan wel plechtig gezegd, want het is niet het evangelie van Johannes. Hij heeft het op mogen schrijven, maar jongens en meisjes, over wie gaat het in het evangelie? Wie is de hoofdpersoon van het goede nieuws van God? De Heer Jezus. Daarom kunnen we ook beter spreken over de openbaring van Jezus Christus in plaats van de openbaring van Johannes. Daar kom ik straks nog wel even op bij de Nederlandse geloofsbelijdenis. We openen het evangelie van de Heer Jezus zoals Johannes dat heeft opgeschreven in het 10e hoofdstuk, bekend hoofdstuk, over de goede herder. En we lezen met elkaar het eerste gedeelte van hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 16. Johannes 10, vers 1 tot en met 16. Voorwaar, voorwaar. Je zou ook kunnen zeggen, amen, amen. Alles wat Jezus gezegd heeft is belangrijk, maar let helemaal op als hij dit zegt. Ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit en de schapen volgen hem omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van de vreemde niet kennen. Dat is de derde keer al, hè? Kennen is belangrijk. Echte herders zijn bekend bij hun schapen. De schapen herkennen zijn stem. En de vreemde dus niet. Vers 6. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat hij tot hen sprak betekende. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Alle die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijne, daar heb je het weer, en wordt door de mijne gekend. Zoals de Vader mij kent. En ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen. En zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Tot zover de lezing van het evangelie. Vanmiddag staan we stil bij artikel 4 en 5 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 4 lees ik niet. Dat zijn alle Bijbelboeken op een rij. Ik zal er wel iets over zeggen, maar de preek zal voornamelijk gaan over artikel 5. Het leek me goed om eerst het thema van de preek en dan de punten te noemen en dan vervolgens nog een keer te herhalen en te laten zien, lezend in artikel 5, waar we zitten en wat de punten te maken hebben met het artikel. Het gaat wat mij betreft, als we kijken naar artikel 4 en 5, over het gezag van de boeken van God. Dat hebben jullie goed gehoord, jongens en meisjes, meervoud. Het gaat over het gezag van de boeken van God. We letten allereerst op het belang van dit gezag. Ten tweede op de opvatting van de kerk. Ten derde op het getuigenis van de geest. En ten vierde opdat de boeken zelf het ook bewijzen dat ze gezag hebben. Nou, het gezag van de boeken van God, het belang van dit gezag. Want hoe begint artikel 5? Al die boeken, hè, 66 stuks, alle boeken van de Bijbel die in artikel 4 zijn genoemd, ontvangen wij voor heilig en kanoniek. Zal ik straks uitleggen wat dat betekent. Om ons geloof daarnaar te richten. Ervoor te zorgen dat ons geloof overeenstemt met wat God van ons vraagt in de Bijbel. Dat is dus belangrijk, hè? Dan moet de Bijbel dus ook echt gezag hebben, willen we dat doen. Ons geloof houden aan wat er in de Bijbel staat. Maar er ook op gaan staan. Daarom is het ook belangrijk dat de Bijbel in ons leven gezag heeft. Dat we weten, dit is het fundament. En ook dat ons geloof wordt bevestigd. Dat we niet alleen in de Bijbel lezen wat we nog niet weten. Maar dat we de dingen erin tegenkomen die we al weten. En dat het daardoor weer zekerder en duidelijker wordt. Belang dat de boeken van God gezag hebben in ons leven. Tweede, we letten op de opvatting van de kerk. Hoe weten wij nou dat de Bijbel belangrijk is en dat dit de enige boeken zijn? Nou, daar heeft de kerk van alle eeuwen voor ons over nagedacht en de Heilige Geest heeft daarvoor gezorgd. Dat vinden we in het derde punt dus van de preek. Lees maar mee, wij geloven zonder enige twijfel alles wat daarin staat en dat niet zozeer omdat de kerk dat aanneemt en voor zodanig houdt, maar in het bijzonder omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in ons hart dat die boeken van God zijn. En tot slot lezen we aan het einde van artikel 5, en omdat zij ook het bewijs in zichzelf hebben, daar zelfs de blinden het kunnen tasten, de dingen die in de Bijbel staan, dat die gebeurd zijn. Dus de boeken zelf bewijzen het ook. Geliefde gemeente, wij hebben het over onze Bijbel. En dat woordje Bijbel komt van Biblia en Biblia betekent boeken. Het is goed om te spreken over één boek, de Bijbel, om de eenheid daarvan te benadrukken. De eenheid van het hele boek van God. Het Oude Testament spreekt het Nieuwe niet tegen en het Nieuwe is niet beter dan het Oude. Het heeft elkaar nodig. Maar tegelijkertijd mogen we ook aanvaarden dat God in verschillende tijden over duizenden jaren geschiedenis zichzelf bekend heeft gemaakt aan verschillende mensen en dat levert ook verschillende boeken op. Dat is mooi. Daarin zie je iets van de verscheidenheid en de grootheid van God. Maar dat is natuurlijk ook wel ingewikkeld. Daar kom je soms wel achter als je gewend bent om aan tafel de Bijbel door te lezen. Sommigen beginnen dan echt steeds weer opnieuw in Genesis. Nou, en dan zijn we zo getrouw dat we de geslachtsregisters niet overslaan of een creatieve vondst bedenken om daar dan toch iets mee te doen aan tafel. Dat levert dan meteen al de vraag op, is iedere zin, is ieder hoofdstuk even belangrijk? Mogen we onderscheid maken tussen de dingen in de Bijbel? We leven maar kort en we zijn gejaagd, dus ja, het moet allemaal snel, dus als we dan de Bijbel lezen. Maar de allerbelangrijkste vraag is natuurlijk dat wij aanvaarden dat die Bijbel met al die boeken uit allerlei tijden door God bedoeld is om in uw, jouw en mijn leven binnen te komen. En dat was het drijvende thema, hè, waar het over ging. Waarom hebben wij een Bijbel? Waarom heb je hem bij je? Waarom lees je erin? Omdat God heeft gezegd, zo leer je me kennen. Vandaag niet meer bij een brandende struik. Vandaag niet meer op een hoge berg. Oh ja, ook. Maar niet zo bijzonder als God dat deed bij Mozes. Maar even betrouwbaar door gewoon dat oude boek open te doen. En te merken, er zit een stem in. Daar zit een boodschap in. Dat is van God om in mijn leven, daar heb je het. Waarom is het zo belangrijk dat dat gezag heeft, dat woord van God? Omdat dat mij vasthoudt. Om mijn geloof naar het woord van God, naar die boeken van God te richten, te reguleren, in balans te brengen. Lukt dat een beetje? We schermen nog wel eens een keer, misschien iets te snel met, daar zijn we op tegen, of dat doe ik niet, of dat mag best, want er staat ergens, is de dood in de pot, ouders. Ik steek de hand in eigen boezem, want mijn parate kennis is ook niet zoals ik het graag zou willen. Als je met je kinderen spreekt, als de catechisatie spontaan ineens opplopt, een vraag, is de dood in de pot om te zeggen, er staat ergens, of dat je argumenten geen inhoud hebben. Vroeg lukt het een beetje om te doen wat God van je vraagt, om uit te leggen aan anderen, aan collega's, waarom je het belangrijk vindt, voor je huwelijk, in je huwelijk, om te doen wat de Bijbel van je vraagt. Kun je het terugvinden in de gids van God? Waarom het zo wezenlijk is dat je als gelovige je kind doopt. En dat als je zelf niets met het evangelie hebt, je ja-woord een grote schijnvertoning is. Het zijn grote woorden, maar is dat niet wat God van ons vraagt? En kun je dat dan terugvinden? Als collega's aan je vragen waarom je niet mee gaat stappen. Of als een van je vrienden zegt, joh, je hebt toch belijdenis gedaan en jij gaat geregeld uit. Hoe zit dat? De ene christen doet dat wel en de ander niet. Waar vind je dat in de Bijbel? Dat, hè? Dat we er niet mee wegkomen door te zeggen, ja, maar goed, weet je, God in de algemeenheden, God is begripvol, God is een toornig God. En dat we het maatwerk van God terugvinden in de Bijbel, dat je ook je best ervoor doet, dat is wat deze boeken ook tot op heden gezag gegeven heeft, want het werkt. Er zijn al heel veel goeroes geweest. En er zijn al heel veel mensen die zich tot God hebben uitgeroepen. En die een hele tijd een groepje volgelingen hebben gehad. Maar waarvan de hele zaak alweer is opgedoekt. Maar tot op de dag van vandaag, tot in dit oude kerkgebouwtje toe, zijn er mensen die bij dat woord gezond geworden zijn. Zijn gaan leven. Niet zijn verdwaald. Daar haal ik het gezag van de Bijbel ook vandaan. Dat ik in de wijsheid die ik bij God bemerkte in zijn geboden voor Israël, ook de richtlijnen, de leefregels tegenkomt, waardoor mijn gezin, mijn huwelijk, de gemeente opademt. In een wereld die precies het andere pad ten spoor gaat en maar killer en kouder en leger wordt, is daar altijd weer de gemeente van Christus die het woord pakt en zegt, dank u Heere dat u richtlijnen hebt om mijn geloof te reguleren. Ook, dat is ook zo'n verademing, gemeente, en ik zeg dat niet als een idealist, maar wel als een gelovige. En misschien ook wel als een evangelist. Als de brenger van de goede tijding, als je nou verward bent geraakt, hè? Misschien heb je al een hele weg gegaan. Is dit niet de eerste gemeente waar je lid bent? Of kom je bij verjaardagsbezoeken of door vriendschappen soms weer in de klem en de knel, als je leest dat ene woord, wordt toch door heel veel mensen verschillend uitgelegd. Wat is dan bevrijdend? Dat je niet op basis van emoties en gevoelens en tradities en dominee zus en Comrie zo en Calvijn zo, allereerst beseft, voor die traditie was daar een generatie die God nog heeft horen spreken, letterlijk. Is daar het volk Israël geweest? Zijn daar de profeten geweest? Is daar de boodschap geweest van Johannes? En mag ik met de vinger erbij lezen? Is er wat er gezegd wordt ook wat er staat? Deze boeken ontvangen wij namelijk als kanoniek. We hebben het over de kanon. Dat betekent in het Nederlands meetlat, richtsnoer. Voor jullie jongens, je zou kunnen denken aan een waterpas. Het woord geeft aan of ik recht sta of krom. De meetlat geeft aan of het goed is of te kort. Dan doen de boeken van God. Dan moeten we niet omdraaien, hè? Ik heb zelfs vaker gezegd, als ik een meubelstuk in elkaar wil zetten en het lukt niet, dan ben ik eigenwijs genoeg om te zeggen, die beschrijving die klopt niet. Dan zeg ik niet, ik snap het niet, ik doe het verkeerd. Het is hetzelfde als dat iemand zegt, ik weet zeker dat ik die paal recht heb gedaan, maar als ik de waterpas er tegenaan houd, die waterpas is kapot. Ja, dan lachen we allemaal een beetje, hè? Maar soms zijn er momenten in mijn leven, en ik hoop dat de laatste geweest is, waar ik vrees dat het nog wel eens een keer zal gaan gebeuren. Dat ik in keuzes die ik moet maken in mijn leven denk, het klopt niet helemaal met wat de Bijbel van mij vraagt, maar hoe herkenbaar is dat? Je ziet het in het groots, hè? Spannende synodevergaderingen. De positie van de vrouw. Als het gaat over misschien wat kleinere gesprekken, maar toch. Hoe moet ik als christen leven? Wat is mijn verantwoording? Hoe ga ik om met dit en dat? Dat we toch een beetje gaan duwen, hè? We zeggen het woord, het is niet meer helemaal van deze tijd. Paulus was niet getrouwd. Nam het uitgangspunt in de tijd van toen. Wat is dan belangrijk? Dat ik weet, Heere, u hebt dat woord van u gegeven. Niet dat ik er maar wat mee kan aanrommelen, maar dat ik in mijn gerommel de vaste koers ga. Hoe moeilijk dat soms ook is, ja. Ik wil daar niet zo overheen walsen, alsof het dan ineens allemaal zonneklaar is. Maar wel door tenminste eerlijk allereerst te onderzoeken. En dat doet u. Ik heb daar al verschillende voorbeelden van gehad. Dat hoor ik, dat merk ik, om te onderzoeken, wat wil u, Heere? Wat is wat er staat en wat hebben wij eraan toegevoegd? Nou, dan mag je je geloof daar ook op gronden. God heeft het gezegd. Daarom is het goed. Daarom is het belangrijk dat blijkt in mijn leven, de Bijbel heeft gezag, want ik sta erop. Ik zal nooit vergeten, ik had het over mijn eigen Bijbeltje, hè, wat ik de vorige keer mee had. Hoe ik een keer iemand opgebaard heb zien liggen. Gestorven was het dus, jongens en meisjes. Je komt dat vaker tegen, maar zo had ik het nog nooit gezien. Wel die twee gevouwen handen, hè, zo ongeveer bij de navel. En precies staat boven die stuk gelezen Bijbel, boven die gevouwen handen. En niemand hoefde te vragen, wat doet die Bijbel nou bij die man? Er kunnen ook mensen zijn die zich voor christen hadden uitgegeven en waarbij de collega's denken, hè? Had hij ook wel met dat boek? Maar iedereen, vriend en vijand zou ik bijna zeggen, hè? Ook de mensen van zijn werk, die liepen daar langs en die wisten, ja, dat is zijn leven. Dat was zijn fundament. Dat boekje, daar kun je denigrerend over doen. Dat boekje van grootmoeders tijd, nou, het is veel ouder hoor. Het is het boek van God. Waarin al die boeken laten zien wie daar zijn gang en tred in vastmaakt. Die heeft houvast. Daar mag ik het op gronden. Ook in een week van voorbereiding. Ook als je al weken niet kunt luisteren tijdens de dienst en meezingen, maar mondjesmaat gaat, je bent zo moe. Dat je niet denkt, nou dat zal het allemaal wel niet waar zijn. Als je geloof gebaseerd is op gevoel alleen, ja dan is het ene keer wel en de andere keer niet, hè. Maar als het woord je fundament is, u hebt het zelf gezegd, heren, dan moet je ook de kracht van dat fundament weer terugvinden door ermee aan de slag te gaan. Niet alleen maar in de Bijbel lezen, als je er zin in hebt. En verbaasd zijn dat als je geen zin hebt, en je doet het toch, dat het verlangen weer terugkomt. Het geloof wordt er ook door bevestigd, zegt Guido de Bray. Als ik mijn leven naast de meetlat van God leg, en ik zie in de omgang van God met mensen in de Bijbelse boeken, dat hij te betrouwen is, te vertrouwen, dan haal ik daar ook mijn garanties uit. Weet u nog? Die beetjes in de kantlijn. Dat God het bevestigt. Ik heb het gelezen. Die grote God van Abraham, Isaac en Jacob, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Die heerlijke drie-enige God waar Paulus in een lofzang kon losbarsten. Dat is ook mijn God. En ik heb Jezus nog nooit gezien, maar ik heb hem zo lief. En dat allemaal vanuit het boek. Het boek van God. Daarom is het zo belangrijk dat wij niet met de Bijbel smijten. Of hem gebruiken als een mitrailleur waarin Bijbelteksten als losse patronen worden afgeschoten. Maar dat we het zien als onze gids waar we in ademen. En dat blijkt ook voor het nageslacht. Dat wij niet alleen Bijbel lezen, maar dat wij ook de Bijbel leven. Ja, zegt iemand, dat is allemaal heel mooi, maar ik heb er ook namelijk even over geaarzeld. Guido de Bray, was het nou niet indrukwekkender geweest en nog beter als je dit voor laatst had bewaard en eerst nog eens even nadrukkelijk een paar argumenten had genoemd, waardoor iedereen zei, oh, maar daarom heeft de Bijbel gezag. Nu lijkt het zo dat je eerst gaat zeggen, het is heel belangrijk hoor, dat je dat allemaal doet. En dan pas ga je uitleggen waarom we dat zouden moeten doen. Maar we moeten niet vergeten dat Guido de Bray de geloofsbelijdenis niet alleen maar heeft geschreven om mensen die niet geloven te overtuigen hoe slim christenen zijn. Deze geloofsbelijdenis is allereerst geschreven ter bemoediging van mensen die het moeilijk vinden om te volharden. Mensen die al geloven. Daarom heb ik bewust toch maar deze volgorde aangehouden. Om te beginnen bij de praktijk. Dat de Bijbel een boek is waar je je leven aan mag vormgeven. Dat het fundament is van het geloof en de bevestiging om te kunnen volharden. Maar, en dan blikken we nog eens even terug. Hoe weten wij dat die 66 boeken, hè, 39 in het Oude Testament en hoeveel ook alweer in het Nieuwe Testament? 27, ja. 3 × 9 = 27. Dat heb je misschien ook wel eens gehoord, hè, dat ezelsbruggetje. 66 boeken, hoe weten we dat echt dat allemaal van God is? Waarom zijn het er geen 67? Of zoals het bijvoorbeeld, als het al Luther gelegen had, 65. Want ja, Jacobus. Nou, dat is best wel een ingewikkelde vraag. Weet u waarom? Ik dacht bij de voorbereiding van de preek, toen ik dat nog weer eens opdiepte en onder het stof vandaan haalde. Oh ja, dat heb ik wel eens gehad. Ja, in Amsterdam. Hoe zat dat ook alweer? De vorming van de kanon. Ja, dat is eigenlijk best wel ingewikkeld, want er is niet zomaar een synode of een kerkvergadering terug te vinden waar stond dat ze dagen hebben vergaderd en hebben zitten passen en meten wat mag er nou wel bij in het boek van God en wat niet. Nee, die eerste Bijbel van Oude en Nieuwe Testament, compleet, werd aanvaard door de mensen, die 66 boeken, daarvan werd gezegd door de mensen toen, dit moeten de boeken van God zijn. Hiervan weten wij zeker dat God zich laat kennen in deze boeken en niet in andere. Niet tenminste, niet zoals in deze boeken. Dat is eigenlijk een wonder, hè? We kunnen het historisch niet eens terugvinden in de notulen van een kerkelijke vergadering, behalve dat ze met elkaar een keer hebben besloten, doordat we terugkijken naar al die generaties. Het begon van vader op zoon, van moeder op dochter of andersom. In ieder geval is het doorverteld, het is opgeschreven. En het wonder van de Bijbel is dat mensen uiteindelijk hebben geconcludeerd: hierdoor kennen wij God. Hierdoor spreekt God. Het Oude Testament was dat in het jaar 100 na Christus. Waren een aantal rabbijnen die hebben gezegd: dit is het Oude Testament. Zo is het ons overgeleverd. En in het jaar 367, in de paasbrief van Athanasius, kwamen de 27 boeken van het Nieuwe Testament als de kanonieke boeken voor het eerst naar boven. En dat is later in de verschillende synodes bevestigd. Wonderlijk dat daarover in die tijd geen discussies bestaan. Ik kom er nog wel op als het gaat over de apocryfe boeken. Er is nog wel nagedacht, moeten er een paar bij? Er is soms getwijfeld, moeten er niet 2 of 3 af? Maar over de mainstream, zouden wij vandaag de dag zeggen, was er volkomen duidelijkheid. De opvatting van de kerk. Wij zijn er wel eens een beetje bang voor geworden, hè? De opvatting van de kerk. Maar God heeft zich toch, dat is het geheim van hoe hij met mensen omgaat, bekendgemaakt door van generatie op generatie het geloof over te leveren. Dat is gezonde traditie, dat wij herzeggen wat God zegt en dat dat opgeschreven is. Dat wij het niet voor het eerst uitvinden. En dat wij echt hoor, dat wij als christenen niet te maken hebben met mensen die, ja, die in onze tijd ineens zo ingewikkeld doen en zeggen van, nou, ik snap niet dat jullie dat geloven. Dat is van alle tijden geweest. Er zijn altijd aanvallen geweest. Er zijn zelfs mensen die wilden het hele Oude Testament afschaffen. Al in de vroege kerk. Er zijn mensen geweest die vonden de boodschap van Paulus te radicaal. En de woorden van Jezus, die waren dwaas. En toch is dat christendom niet uitgedoofd. Is daardoor de kracht van God altijd een overblijfsel, een groep van mensen geweest die hebben gezegd: hier spreekt God. Als ik dan terugblik hoe God die dingen heeft geleid, hoeveel mensen zich al over manuscriptjes, perkamenten, over die ene Bijbel hebben gebogen. Hoeveel glimlachende gezichten er boven die Bijbel hebben gelezen. Hoeveel tranen uit een Chinees of een Europees of een Amerikaans oog er op die bladzijde zijn gevallen. In hoeveel vertalingen dit al naar buiten is gekomen. Hoeveel zendelingen onder de indruk waren van de kracht van het woord voor iemand die dit voor het eerst leest. Met alle dorheid in de kerk die er ook kan zijn. Met alle verdeeldheid die er helaas ook pijnlijk genoeg is. God gaat door. En wij weten dat omdat wij staan op de schouders van het voorgeslacht. Die mensen waren niet gek, jongelui. En wij zijn dat hier ook niet. Misschien wel vreemd. Misschien wel eigenwijs. Misschien wel in de minderheid. Maar staande in die hele geschiedenis van God met mensen, weten wij, hij droeg zorg voor ons door ons zijn woord te geven in zijn boeken. Ja, zegt iemand, dat is mooi, dat we dat geloven zonder enige twijfel, omdat dat voor ons ook altijd zo is gedaan. Dat die 66 boeken genoeg zijn om God te leren kennen, maar Ja. Waarom haken er dan toch ook wel veel mensen af? En om nog iets anders te noemen. Waarom wordt de Bijbel dan toch ook soms verschillend geïnterpreteerd? Ik vind daarom zo mooi, hè, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste argument voor het gezag van de Bijbel. Dat Guido de Bray, en dat heeft hij niet zelf verzonnen, maar daarmee spreekt hij in dat koor van al die gelovigen mee, zegt. Het allerbelangrijkste argument is dat als ik de Bijbel lees en ik denk, dit is God, dan is dat het innerlijk getuigenis van de Heilige Geest. God geeft me niet een losse Bijbel. Ik heb de indruk, tenminste, dat is mijn poging, dat ik tot nu toe niet per se iets oninteressants heb verteld. Maar nu wordt het heel interessant. Nu wordt het heel wezenlijk. Niet vergeten, de Bijbel geeft God ons niet als een los boek. Hij geeft ons dat in termen als van een tweesnijdend zwaard. Een boek dat niet los van de geest gelezen kan worden. Wij lezen de Bijbel niet en vragen dan of de Heilige Geest onze ogen wil openen. Of zoals soms ook wel gedaan wordt, dan is er gepreekt en dan wordt er gezegd, Heere, wilt u nou de naprediker zijn? Alsof het dan pas begint. Eerst is een mens aan het woord, eerst lezen we gewoon een boek. En dan moet de geest, nee, iedere keer als ik met de genademiddelen bezig ben, als ik het woord lees, als ik de prediking hoor, dan is de geest aan het werk. En het zou een hele andere preek worden als het zou gaan over de vraag, maar hoe kan het dan dat mensen de Bijbel lezen, de geest weerstaan? Hier in het midden van de gemeente van Christus mag ik verkondigen, bemoedigend. In degene die volharden tot het einde. Het is God zelf die spreekt als je leest. Zul je dat niet vergeten? Wat voor een machtig wapen. Wat voor een heerlijke schat. Wat voor een krachtig medicijn je in handen hebt als je leest. Wat heeft Jezus gezegd toen hij ging? Voor mensen die zo aan hem hingen met hun ogen. Voor mensen die zo op hem betrokken waren, omdat ze zo graag hem het brood zagen breken. Wat heeft Jezus gezegd? Toen ze verblind waren door emoties, toen ze hem moesten missen. Trage en verstandige, onverstandige. Er was toch van mij geschreven. Op een andere plaats, onderzoek de schriften. Die zijn het die van mij getuigen. Zalig zijn zij die niet hebben gezien en nochtans hebben geloofd. Dat heerlijke woord van God. Toen Jezus ging, vlak daaraan voorafgaand heeft hij gezegd. Ik ben nu jullie trooster in de troon straks in de hemel. Maar er is ook nog een andere trooster. En die komt en die zal jullie in al de waarheid leiden. Dat is zo'n machtige ervaring. Of je nou mentaal bent of meer emotioneel gecentreerd met je unieke persoonlijkheid. Vanuit welke cultuur je dan ook komt als je de Bijbel leest. Dat je merkt, dit zijn geen woorden van inkt. Dit is niet alleen maar een gedrukte waarheid op papier. Maar doordat God en de geest van Jezus met mij bezig zijn als ik dit lees, gaan mijn ogen ervoor open. Nu begrijp ik waarom mijn leven zo gaat. En waarom God tot mij spreekt. Nu mag ik het onderwijs van Jezus volgen op de voet. En dan mogen we dankbaar zijn. Zo zie ik dat zelf. Dat hoewel we geen apostelen meer hebben, geen ooggetuigen, zoals in de tijd die de Bijbel beschrijft, dat er de verscheidenheid is onder de kinderen van God. Kinderen en vaders, gevorderden en degenen die nog maar net begonnen zijn. Zo ervaar ik dat zelf. Dat de geest in al de waarheid leidt en mensen daarvoor weer gebruikt, toch? Zo hebt u vanmorgen een geestelijke vader iets horen zeggen over ook de waarheid van Jezus Christus. Vergevorderd in de kennis daarvan. En zo mag u vanmiddag weer iemand die nog veel minder ver op die weg is, op datzelfde aanbeeld horen hameren en zien hameren. Het belang van het woord is dat wij fundamenteel weten. Het is de geest die tot mij spreekt. Woorden van Jezus, daarin leidt zijn geest mij. Wat een voorrecht dat de Heilige Geest dat doet door het woord. Ik zei al, hè, de geest is niet los verkrijgbaar en de Bijbel ook niet. Want dat heeft al zoveel kapot gemaakt. Als we die uit elkaar halen en zeggen dat het innerlijk getuigenis van de geest zelfstandig is, ja, dan krijg je de grootste verhalen, bekeringsgeschiedenissen die dikker zijn dan de Bijbel, maar die ik in de Bijbel zelf niet tegenkom. Verwarring over mensen die zeggen, ik heb dit van God gehoord, dus. En God heeft mij te kennen gegeven dat. Dat staat niet in de Bijbel. Dan kun je toch nooit zeker zijn of die ander gezag heeft. Maar je kunt ook nooit zeker zijn voor jezelf als je het meemaakt. Integendeel, juist als ik de Bijbel lees en het gaat over de offers die ik moet brengen in de relaties die ik heb, in het huwelijk dat ik ontving, in de opvoeding van mijn kinderen die ik mag geven, in het gehoorzamen van mijn ouders, de vinger erbij. Heren, leer mij naar uw wil te handelen. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hier staat het. De geest die leidt je in die waarheid. Dat je, daarom had ik Johannes 10 gelezen. Als je de Bijbel leest, de stem van de herder hoort. De taal van hem herkent. Dat als je de preken hoort of dat je de woorden van God bezingt in een mooi lied of een psalm. Dat je merkt, dit is hoe de Heilige Geest werkt. De uitzonderingen bevestigen de regel. Hier een droom, daar een bijzondere gebeurtenis. Maar voor mij heeft het meeste gezag het woord van God op schrift. En dan tot slot, het laatste argument om te zeggen dat de boeken van God gezag hebben. En daar zal ik kort over zijn. Om niet al het gras voor uw voeten weg te malen, maaien. Dat is eigenlijk ook een opdracht die ik u graag meegeef. Namelijk om dat nou zelf eens te onderzoeken. Want het is wel eens een beetje lui, hè. Om te horen van, tjoh, dat hij dat heeft gevonden en dat hij dat heeft gevonden. Daar had ik ook nog nooit aan gedacht. Dat is mooi, maar dat vergeet je ook snel. Alles wat je zelf ontdekt, dat gaat veel dieper. En het is zo'n bemoediging. Ook als je wordt aangevochten, hè, en er momenten in je leven zijn dat je denkt, is het dan toch niet waar dat de boeken zelf bewijzen het? Ze hebben gezag, ze komen van God, want ga er nou eens 1 uur voor zitten. Geholpen misschien een beetje door Google of door een concordantie. Door te ontdekken hoeveel beloften van God in de Bijbel zelf al zijn uitgekomen. En dat doe je als gelovige. Als er geen geloof is en je gaat de Bijbel als een geschiedenisboek ontleden. Het gaat je om de graten en niet om het vlees van de vis. En dan zul je er ook geen smaak in hebben. En dan kun je genoeg aantreffen waardoor je denkt, ja, dat overtuigt me niet. Maar als je door het geloof op zoek gaat naar de hand van vader die geschiedenis schrijft. Toch, het is his story. Dan zie je dat de belofte van God, dat zijn zoon zou komen, is uitgekomen. Ja, hè, zeggen onze kinderen dan. Nee, dat is niet een goede reactie. Wel een mooie reactie, dat je het al weet. Maar omdat je dat weet, is dat toch het wonder van de evangelieboodschap. Die Jezus, Waar de profeten naar hebben verlangd en waar Abraham van vreugde al opsprong toen hij dag aan de dag van Christus. Leven wij in een tijd waarin we het zwart op wit hebben gekregen. Hij is gekomen en hij komt weer terug. Let op de belofte die God schonk aan Israël. Het heerlijke bewijs is al zo vaak geleverd dat hij ze niet loslaat. Dat hij ze thuis zal brengen. En dat hij ze hun beloofde bekering zal gaan schenken. Ook de beloften die nog openstaan zijn een bewijs. We zien het toch gebeuren. Bepaalde dingen zijn nog niet gebeurd. Nee, dat zegt de Bijbel. Die staan nog open. Daar verlangen we naar. Guido de Bree gaat zo ver. Ik voelde me wel een beetje getroost, want ik zat nog een beetje met die ene uitval in mijn maag pas, dat ik zei, je moet toch wel een bord voor je hoofd hebben. Dan zeg ik het al iets netter. Wil je dat niet zien? Dat klinkt zo arrogant. Maar ik meen het nog steeds. En je proeft als je met deze dingen bezig bent en je kent de Heer en je graaft in dat woord, dat je dezelfde taal ook wel een beetje soort tegenkomt, hè, bij Guido de Bree. Zelfs een blinde kan het tasten. De dingen die hierin voorzegd zijn, die zijn geschied. Zo'n God dienen wij. Als ik dat toch niet zou geloven, jongelui. En ik moest het doen met een paar dromen, een paar mooie verhalen. Die van mijn vader op mij zijn overgegeven. Ik moest het doen met mezelf een beetje troosten. Met muziek en een beetje samenkomen en elkaar een beetje oppeppen en zo. En ik had het woord niet. Maar ik heb het woord. Dat woord dat mij belooft, zo waarlijk als ik leef. Zal ik als Jezus niet terugkom sterven? Zeker. Helemaal waar. Maar Jezus zegt, en het is zijn geest die het mij doet lezen en in mijn hart mij daarvan overtuigt. Die zegt, zelfs al ga je dood. Al was je ook gestorven. Ik ben jouw opstanding. Ik ben de opstanding. Ik ben het leven. Ik werd jouw leven. Ik werd jou. En jij bent mij. En zo zal ik je opwekken ten laatste dagen. En dat lees ik nou allemaal in dat boek. Wat een gezag heeft dat boek van God. Niet voor degene die God onderzoeken als wetenschapper. Maar die hem met de kinderogen van een gelovige aankijken. En bladeren in dat dagboek van God. Dat heerlijke boek. Waar ik de naam van Jezus tegenkom, verbonden met mijn naam. En de belofte dat hij komt. Amen. We gaan als antwoord op de verkondiging met elkaar zingen. Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis en wat er verder volgt.